Wat is jouw plekje in de gemeente? Vanavond 3 keer 3 punten. Het is een preek van maar 9 punten. En daarbij gaan we het hebben over de 3 belangrijkste schriftgedeelten. 1 hebben we al gehad eigenlijk, dat is 1 Petrus 4, gisteravond, vers 9 en 10. Maar dat heb ik alleen nog als opstap gebruikt, ik heb een heleboel andere dingen verteld. Maar vanavond gaan we naar de 3 belangrijkste passages kijken. En bij alle 3 ga ik 3 dingen vertellen, zo kom ik aan 9. De 3 belangrijkste passages die het hebben over de plek die we allemaal hebben in te nemen in de gemeente. Welke zijn dat? Romeinen 12 en dan? 1 Korinthe 12 en Efeze 4. Ja, ik hoef jullie niks meer te vertellen. Goed zo, heel goed. Laten we beginnen met Romeinen 12. Romeinen 12. Ik lees in de NBV-vertaling. Het is voor mij ook een groot avontuur, want je weet nooit wat je te wachten staat. Romeinen 12, ik begin in vers 4. Nee, vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons lichaam, ene lichaam, vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Zo zijn we samen 1 lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Nou, daar is al heel wat uit te halen. Maar aangezien ik 3 schriftgedeelten in globale volorde in vogelvlucht met u wil doornemen, beperk ik mij tot die 3 punten die ik beloofd had bij elk gedeelte. En die 3 punten is in de eerste plaats iets heel merkwaardigs. En dat is, er worden hier een heleboel genadegaven opgesomd. Dat betekent hier zoveel als bedieningen. Dat ga ik nog straks nader uitleggen. We hebben allemaal onze eigen bediening. Net zoals een lichaam vele lichaamsdelen heeft die toch allemaal als een eenheid functioneren. Ik noemde dat gisteren al even. Zo is dat ook in het lichaam van Christus. We hebben allemaal onze eigen bediening, zoals een hand een andere taak heeft dan een oor, of een oor een andere taak dan een voet, enzovoort. En nu staat hier in vers 4, vers 3 aan het eind, denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. En dan even verder gaat het daar ook weer over. Als je een gaaf hebt om te profiteren, zegt vers 6b, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Dat is nog niet zo simpel om te zeggen wat hier nou met geloof bedoeld wordt. Het gaat hier niet zozeer om de grootte van het geloof, zoals de een groot geloof en de ander een klein geloof hebben en heel veel christenen iets ertussenin. Het gaat hier niet over de grootte van het geloof, maar over het soort geloof. Mag ik het even chic zeggen? Het gaat niet om een kwantitatief verschil, maar om een kwalitatief verschil. Het gaat niet om de hoeveelheid geloof, maar het soort geloof. Waar heb je geloof voor? Je moet op zoek gaan naar je bediening in de zin van, daar heb ik geloof voor. Stel je voor, je hebt niks met kinderen. Maar je hebt het gevoel om een of andere reden, misschien heeft iemand je dat aangepraat, of het is een inval die je zomaar kreeg, de Heer wil dat ik iets met kinderen ga doen. Maar je hebt niks met kinderen, maar ja, je hebt het idee dat de Heer dat van jou vraagt. En nou ja, je zoekt dan naar wegen om daar toch iets mee te doen. En je voelt dat al aankomen, dat wordt helemaal niks. Dat kan ook niet. Als je niks met kinderen hebt, moet je geen kinderwerk gaan doen. Ik vind het verschrikkelijk leuk om de Bijbel uit te leggen. Als ik dat niet vond, dan zou bij wijze van spreken de Heer mij kunnen roepen om de Bijbel uit te leggen. Maar ik zou er geen aardigheid in hebben. Het zou niks worden. Je voelt aan die man, die heeft er geen lol aan. En dat is het mooie. Als de Heer je een bediening geeft, dan geeft hij je ook de lust om het te doen. Het kan best moeilijk zijn soms. Soms zie je er wel eens tegenop. Ik vond het heerlijk om les te geven, maar ik vond het afschuwelijk om tentamens na te kijken. Ja, dat hoort erbij. Bij elke job hoort ook minder leuke kant. Nou, dus daar heb ik het niet over. Het is niet altijd even makkelijk. Maar als je het niet leuk vindt dingen uit te leggen, de bevrediging te ondervinden om dingen aan een ander uit te duiden, nou, dan moet je er niet aan beginnen. Je kunt je dan niet voorstellen dat Mirjam totaal niet van zingen hield. Maar ja, ze voelt op een of andere manier dat het toch haar roeping is om in de gemeente te zingen. Ja, niemand anders doet het. En hoewel ze er helemaal niks in ziet, besluit zij dan maar. Dat voel je wel, dat wordt niks, dat kan niet. Vind je het leuk om te zingen, Mirjam? Zie nou, hier heb je nou de bevestiging. Ze vindt het leuk. Vind je het leuk om hier te staan? Ja, ik vind het leuk. Anders red je het er niet mee. Maar dat gaat nog natuurlijk dieper. Het gaat niet alleen maar over leuk vinden. Waar heb je geloof voor? Wat heb je op je hart gebonden gekregen? Het kan wel eens zijn, dat gebeurt wel eens, dat je iets op je hart hebt, maar dat je het gevoel hebt, ik ben niet degene die dat moet uitvoeren. Dat kan gebeuren. Hoewel je daar voorzichtig mee moet zijn. Stel u voor dat u het op uw hart krijgt om dat uw buren het evangelie zullen leren kennen. U begint elke dag daarvoor te bidden, weet je, intensief, dag in, dag uit. Nou, ik zou je vertellen, dat gebed komt als een boemerang op je hoofd terug. Want vroeg of laat maakt de Heer je duidelijk, nou, dat wil ik wel eens doen. Jouw buren met het evangelie bekendmaken. Maar ik heb er ook al iemand voor die dat gaat doen. Ja, dat ben jij. Stel voor dat je als een nood op je hart krijgt om dat deze gemeente meer gaat. Veel meer, dat, weet je nog, van het onderlinge pastoraat van gisteravond, onderling pastoraat gaat doen, meer op elkaar gaat toeleggen. Nou, dan heb je een goede kans dat jij de eerste bent die door de Heer geroepen wordt om daar werk van te maken. Kijk, bidden om iets waar je zelf totaal geen invloed op hebt, dat heeft zin. Maar als je gaat bidden dat er een bepaalde nood in de gemeente wordt opgelost, dan kan je ervan zeker van zijn dat de Heer jou als een van de eerste voor gaat roepen. In het algemeen. Tenzij, nogmaals, heel uitzonderlijk, dat je echt voelt er is een nood, maar ik kan het absoluut niet. Dat kan zo zijn. Maar heel vaak moet je je afvragen, als je een last op je hart hebt, of jij dan ook niet degene bent die door de Heer geroepen gaat worden om dat uit te voeren. Bij de profeten lees je dat. De Statenvertaling stond zo mooi. De last van die profeet of van die profeet. Ze hebben dan iets dat op hun hart drukt. Daar moeten ze vanaf. Dat moeten ze kwijt. Dat moet eruit. Een last die op hun hart drukt, die moet je van dat hart afwerpen. En dat doen ze door te prediken, door het woord te brengen. Godspraak staat er in de NBG-vertaling. Ik weet niet wat er in de nieuwe vertaling staat. Maar oorspronkelijk staat daar dat woord last. Je hebt iets op je hart gelegd gekregen. En in het algemeen betekent dat dat je er ook aan wat moet gaan doen. Dat merk je gisteravond al. Mij zit het bijzonder dwars. Dat met name in evangelische kringen er wel heel veel enthousiasme is. Maar dat de kennis van het woord achteruit gaat. Maar dat mij dat dwars zit, hangt ook nauw samen met het feit dat de Heer mij dat opzicht een taak heeft gegeven. Stel je voor dat ik die taak gekregen had van de Heer en dat ik dacht, ja, dat is ook lastig. Iedereen is al zo ontzettend goed op de hoogte van de Bijbel. Ik vertel allemaal dingen, maar je ziet aan de gezichten, ja, dat weten we allemaal, dat weten we allemaal. Dat zou erg ontmoedigend werken. Anderen zien het misschien ook wel, maar die hebben dat niet als een last op. Nou, die zitten veel meer in het feit dat heel veel mensen in zo'n gemeente eenzaam kunnen zijn. Die hebben veel meer een pastoraal last op hun hart. Nou, dat is een goede kans dat zij dan in dat werk betrokken worden. Dus dat is mijn eerste punt van de 9. Waar heb je geloof voor? Waarin vertrouw je de Heer dat hij dit of dat in de gemeente moet gaan doen? En ga je dan eens ernstig afvragen, als jij daar geloof voor hebt, of jij dan ook niet een van degenen zult moeten zijn die dat dan gaan uitvoeren. Want de Heer heeft het jou op je hart gelegd. En dus is de kans zeer groot, daar kun je rustig in het algemeen van uitgaan, dat jij ook een van degenen bent die het dan moet gaan doen. Als je last hebt voor kinderen op je hart, oké, begin. Of als er al kinderwerk is, meld je aan. Geloof is hier dus heel iets unieks. We hebben allemaal geloof, dat is godsvertrouwen, het algemeen. En daar heb je dat punt wat ik straks zei, de een heeft een groot geloof, die vertrouwt God door dik en door dun, wat er ook gebeurt. De ander heeft een klein geloof, schouw ontmoedigd. Maar hier gaat het over verschillende soorten van geloof. U hebt een ander geloof dan ik. Want dat wil zeggen, u ziet met uw geestelijk oog andere noden dan ik. Zo zit u in elkaar. De Heer heeft dat als een last op uw hart gelegd en daarin moet u ook uitstappen. U moet zich altijd afvragen, als je een last op je hart voelt, of jij dan niet mee een van degenen bent die dat moeten gaan uitvoeren. Want waarom zou de Heer je anders die last op je hart geven? En dan zou hij dat wel een ander gedaan hebben. Dus er zit er altijd een stuk verantwoordelijkheid in. Dus niet alleen maar bidden dat anderen het dan gaan doen, want je hebt geen tijd of je hebt geen zin of dat kan niet. Je kan niet zeggen ik heb geen zin en dan tegelijkertijd een last heb op je hart. Nou, dat is het eerste punt, dat is geloof. Het tweede punt, dat is ook heel bijzonder voor Romeinen 12, dat is dat je elke bediening moet uitvoeren in nederigheid. Er staat in vers 3, ik zeg u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Het grappige is, als iemand buitengewoon begaafd is, kan hij zich altijd hoger aanslaan dan hij moet verantwoorden. Dat wil zeggen, hij kan zich nog hoger aanslaan dan hij eigenlijk verdient. Wat dat betreft kun je een hele grote gave hebben en toch nederig zijn. En je kunt een hele kleine gave hebben, kleine bediening hebben en toch hoger van jezelf denken dan het behoort. Dat heeft eigenlijk niet zozeer te maken met het feit of jouw bediening in de ogen van de mensen een hele belangrijke, hoogstaande of een hele kleine, onopvallende bediening is. Je kunt in allebei de gevallen heel hoogmoedig zijn. Dan denk je hoger van jezelf dan het behoort. Of je kunt ook heel nederig zijn. Waaraan herken je een nederig mens als het gaat om zijn bediening? In de eerste plaats dat hij zich bewust is dat wat hij kan, dat hem dat door de Heer geschonken is. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, wat hebben jullie ontvangen dat jullie niet ontvangen hebben? Het is allemaal maar genade. Dat woord genade komt straks ook weer terug, maar hier ook wel. Dat woord genade betekent als jij iets heel goed kunt. Je kunt heel goed muziek maken, je kunt heel goed zingen, je kunt verschrikkelijk goed met kinderen omgaan. Je kunt ontzettend goed luisteren. Je kunt de lekkerste koffie maken. Je kan een goede preek houden. Jij bent ontzettend goed dat mensen hun hart bij je uitstorten. Nou ja, noem maar op. Dat is een gekregen gave. Je hebt er niks voor gepresteerd. Prestatie zit er hoogstens in de mate waarin jij ijver hebt toegepast om je gave te ontwikkelen. Dat wel. Daar ben je eventueel, maar dat moet je niet hier op aarde verwachten. Dat zal later de Heer wel voor je doen. Als je gaat zitten je uitstrekken, dat is heel ongezond, naar de lof van mensen. Als ik dus de hele avond hier sta te praten, omdat ik weet, straks aan het eind gaan ze weer klappen, net als gisteravond, ze gaan vast weer klappen. Dan ben je heel verkeerd bezig. Dan ben je gericht op de erkenning en op de dankbaarheid. Nee, je moet gericht zijn op het feit dat er een behoefte is waarin jouw bijdrage een beetje kan voorzien. En ik mag dat doen vanavond, omdat ik genade ontvangen heb van de Heer om daarin bezig te zijn. Ik ga niet op het podium staan met hem om te zingen. Mijn stem is ook lang niet meer wat het geweest is. Vroeger vond ik dat ik nog best een beetje leuk kon zingen, maar nou doe ik dat niet meer. Trouwens, maar ik heb nooit met een microfoon op het podium staan. Dat is niet mijn ding. Die genade heb ik niet ontvangen. Ik ben dat heb je vaak met goede praters. Dat zijn niet zulke goede luisteraars. Je kan niet alles hebben. Het lijkt me zo lastig in de kerk. Je kunt maar één soort dominee hebben. Je krijgt of een herder of een leraar. Je krijgt nooit allebei. Dan zeggen ze wel onze herder en leraar. Ja, mijn neus. Dat dacht je maar. Ik durf je te verzekeren. Je krijgt of een herder die goed kan luisteren, maar niet zo goed kan praten. Of je krijgt een leraar die goed kan praten en niet zo goed kan luisteren. Als je moet kiezen, neem dan een leraar. Want jouw ouderlingen die kunnen dat stuk herderlijk werk wel voor hun rekening nemen. Maar je bent dan tenminste degene die op de preekstoel een beetje goed uit zijn woorden kan komen. Maar allebei, nee. Je moet eens goed weten, waar heb ik genade voor gekregen? En als je het weet, hoef je geen valse bescheidenheid aan de dag te leggen. Als je goed in iets bent, dan mag je het zeggen. Ik ben goed in uitleggen. Of jullie ervan vinden, kan me niks schelen. Maar daar ben ik goed in. Als ik dat niet wist, na 65 jaar... Nou, de eerste paar jaar had ik het nog niet door, hoor. Maar zo langzamerhand, na 65 jaar, weet ik dat ik daar aardig goed in ben. Maar ik kan nog veel meer dingen opsommen waar ik niet goed in ben. Ik kan niet goed luisteren. Ik heb heel wat pastorale gesprekken gedaan. Dan moet ik erg mijn best doen, want het is niet mijn sterke kant. Als ik 3 minuten die mensen heb aangehoord, dan weet ik al hoe het in elkaar zit. Dat was voor oplossing. Dat willen ze helemaal niet. Ze willen tegen me aan kunnen huilen. Dus ik ben een slechte luisteraar. Dat is niet mijn. Daar heb ik geen genade voor ontvangen. Zit ik erover in? Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn handen vol aan werk waar ik wel genade voor ontvangen heb. Dus daar heb ik een dagtaak aan. Maar waar heb je genade voor ontvangen? En als je het ontvangen hebt en je hebt een goed beeld van wat je kan op dat terrein, dan heb je geen enkele reden om hoogmoedig te zijn. Want het is allemaal genade. Je mag trots zijn op je ijver. Moet je ook niet doen trouwens, want dat heb jij gedaan. Maar wat je ontvangen hebt aan talenten en mogelijkheden, daar heb je geen enkele reden om trots op te zijn. Of hoogmoedig op je te laten voorstaan alsof je iets gepresteerd hebt. Want dat is allemaal genade van de Heer. En dat is mooi, die bediening hier wordt aangeduid als genade. En dat helpt je om jezelf in proporties te zien. Jezelf een beetje te relativeren. Ik zei vertellen, ik ben een Hollander en half Hollands en half Gelders. Dat zei ik gisteravond geloof ik al, hè. Maar Saksen, ik ben dus voor de helft een Saks, en jullie zijn dat voor 100%, al die Grunningers hier. Wij hebben dat makkelijker mee dan sommige andere delen van Nederland, we noemen geen namen. Maar in het algemeen heeft de Nederlander wel het idee van doe maar gewoon, dan doe je net gek genoeg. Als iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan hebben wij de neiging om die kop eraf te hakken, zodat hij weer even hoog is als de rest. Maar dus je krijgt hier niet zo gauw de kans. Wij zijn ook niet van dat soort dat mensen enorm bewierookt en op een hele hoge troon zet. En dat helpt wel een beetje. Want als mensen hoger van zichzelf gaan denken dan behoort, zo zegt de oude vertaling dat, dan is dat ook heel vaak omdat mensen iemand op een voetstuk zetten. En dat moet je helemaal niet doen. Er is geen enkele reden voor. Want wat die man kan of die vrouw kan, dat is ook maar genade. Dat heeft hij ook maar gekregen. Dus waarom zijn we op een voetstuk zitten? En dat is heel belangrijk element hier. Wat je taak ook is, wees nuchter en schat jezelf goed in. En de simpel is dus heel, het is heel simpel waar de twee gevaren ligt. Het gevaar is dat je meer denkt dat je meer kunt dan je werkelijk kunt. Nou, dan ga je dus dingen ondernemen die niet goed aflopen, want dat is niet jouw taak, dat is niet de genade die je ontvangt. Het andere grote gevaar is dat je jezelf onderschat. Dat heeft met laag zelfbeeld te maken, met ontmoediging van de kant van andere mensen, misschien al bij je ouders thuis. Dat is ook doodzonde. Dat zijn de mensen die zeggen, ik kan niet, dat kan ik niet. Ja, maar dat kan ik niet. Terwijl ze vaak helemaal niet geprobeerd hebben. Ik dacht vroeger van een hele hoop dingen dat ik dat niet kon. Ik vond mezelf motorisch debiel en ik dacht, nou, En later bleek dat ik best een beetje kon tennissen. En dat ik ook met mijn skis altijd heel huis beneden ben aangekomen. Ik ben daar nooit een ster in geworden. Maar dankzij mijn vrouw die zei, kom op. Dat is heel belangrijk, hè. En ik dacht, hey, dat is best leuk. Ik had eigenlijk best een beetje. Niet veel, maar toch een beetje. Het gaat helemaal mis in de gemeente als te veel mensen te hoog van zichzelf denken. Maar het gaat ook helemaal mis in de gemeente als te veel mensen te laag van zichzelf denken. Want dan blijven taken liggen. Want die mensen zeggen, ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Je moet een realistisch beeld hebben. Je moet mij niet in het pastorale team zetten. Ik kan het wel een beetje. Ik zal niet zeggen, ik kan het niet, want ik doe het vaak genoeg. Je moet soms wel eens werk doen wat niet direct je sterkste kant is. Maar ik ben realistisch wat dat betreft. Ik denk dat ik zo langzamerhand op mijn leeftijd langzamerhand een redelijk beeld heb van wat ik kan en wat ik een beetje kan en wat ik goed kan en wat ik niet kan of wat ik slecht kan. Dat is ontzettend belangrijk. Je zou dit vers dus ook heel vrij kunnen vertalen. Heb een realistisch beeld van wat je kunt en wat je niet kunt. Want alleen dan heeft de gemeente het grootste profijt van jou. Ga geen dingen ondernemen die niet jouw voor zijn, jouw ding. Doe dat gewoon niet. Ik zou gewoon niet lekker bij voelen. Ik zou het nu langzamerhand weet ik onmiddellijk, nee, dat is niks van mij. Moet ik niet doen. Moet ik niet doen. Het derde punt is dat woord genadegave. En dat woord genadegave hier betekent heel wat anders dan in Korinthe. Dat woord genadegave, dat kennen jullie allemaal in het Grieks. Je kent altijd meer Grieks dan je denkt. Dat woord is charisma. En daar zit een klein woordje charis in. En charis betekent genade. Dat woord gave is een beetje misleidend. Want wij korten genadegave vaak af tot gave. Eigenlijk gebeurt dat hier in de vertaling ook. En dan raak je een beetje in de war, want dan denk je, nou, de een heeft deze gave, de ander heeft die gave. Vanmiddag zei de man die ons rondleidde, ook van die dominee, die had de gave van genezing. Niemand heeft de gave van genezing. We zullen straks zien in 1 Korinthe 12, dat ieder van ons op een bepaald moment voor die ene zieke die voor jou staat, een gave, een cadeautje van genezing kunt ontvangen. Gave betekent daar niet in 1 Korinthe wat wij bijvoorbeeld noemen een muzikale gaan. Je kunt die mensen die straks op het podium stonden, kun je midden nacht wakker maken. Je schudt ze door elkaar en zegt, hier, je moet even dit nummertje spelen. Nou, vinden ze niet leuk en ze zijn slaapdronken, maar zet Lodewijk weer achter dat ding en met een slaapdronken kop komt er wel wat uit. Hij kan dat altijd. Hij heeft er niet altijd zin in misschien. Maar hij kan dat altijd. Dat is een permanente gave. Als iemand een gave van muzikaliteit heeft, of iemand heeft een gave van welsprekendheid, of iemand heeft wat voor gave dan ook, dat gaat om permanente talenten, vaardigheden, vermogens. Maar die charismata in 1 Korinther 12 zijn totaal wat anders. Hier betekent charisma in Romeinen 12. Dus het betekent gewoon, de algemene betekenis is brokje genade, portie genade, dosis genade. En hier is de nadruk, wat voor taak je ook in de gemeente hebt, het is gewoon genade. Wat is de genade die je ontvangen hebt? Niet wat is de gave die jij ontvangen hebt, want dan gaan we meteen weer verwarren met muzikale gaven en dat soort dingen. Wat is de genade die jij ontvangen hebt? Wat mag jij doen? En dan zegt Paulus, je mag een hele hoop, je mag de dingen doen waarvoor God je geroepen hebt en doe het dan als je het doet goed. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ik ben niet verantwoordelijk voor de gaven die ik heb ontvangen. Dan moet je boven wezen, ik heb mijn gaven niet aan mezelf gegeven. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor wat ik ermee doe. De gemeente komt ontzettend tekort, doordat een aantal mensen niet of te weinig de dingen die hun in genade zijn toevertrouwd toepassen. Nou, zo worden hier wat van die verschillende dingen genoemd. Heb je de gave om, ik noem maar een paar, bijstand te verlenen, assistentie te verlenen, mensen bij te staan, doe het dan. Heb je de gave om te onderwijzen, doe het. Heb je de gave om te troosten? Heb je die genade ontvangen dat jij goed bent in troosten? Doe het. Want ontzettend veel mensen hebben troost nodig. Ik ben een armzalige trooster. Ja, het spijt me verschrikkelijk. Ik weet het niet, ik ben te rationeel daarvoor. Maar ja, ik zei dat al over mijn vrouw gisteren. Ze hoort dit toch niet, want ze luistert niet naar het internet. Hoewel, je weet het maar nooit. Maar ik zeg niks lelijks over haar, integendeel. Zij is ontzettend goed erin. Zij neemt die mensen gewoon in hun armen en dan smelten ze helemaal weg. Zij is gewoon Mrs. Troost. Mrs. Troost, ik weet niet hoe je dat zegt. Mrs. Comfort. Maar dat hebben sommige mensen. Maar je moet haar niet vragen om een ingewikkeld bijbelgedeelte uit te leggen. We hebben allemaal een stukje genade ontvangen. Doe het, zegt Paulus. Gebruik het, want de Heer geeft dat niet voor niks. Hij denkt, wat zal ik nou eens doen? Hij moet ook nog een beetje een nieuwe naam winnen. Maar hoe heet die gemeente nou hier ook alweer? Ik kan het niet onthouden. Waardevol leven gemeente. Ja, die Heer moet er ook nog aan winnen. Berea Loppers, waardevol leven gemeente. Ja, hij dacht, wat zal ik nou eens aan die Berea waardevol leven gemeente geven? Dus even denken, wat hebben ze nodig? Ze hebben dat nodig, dat nodig, dat nodig, dat nodig. En hij deelt dat allemaal uit. Maar dan komt vers 2. Stel je voor dat die mensen niet doen. Stel je voor, ik hoop nou straks weer naar huis te rijden met die auto. Stel je nou voor dat een paar onderdelen in die auto zeggen, ja, het is mooi met jou, vriend. Ja, jakkert ons maar af het hele jaar door. We hebben er vanavond nou eens geen zin in. Nou, het hoeven maar een paar, het hoeft maar één snert onderdeeltje te zijn. En dat, dan gaat het niet. Dan gaat het niet. En het is soms maar een kleinigheid, maar het kan zulke gevolgen hebben. Dus het is genade die je ontvangen hebt, vriend, vriendin. Je hoeft je niet over op te scheppen. Maar je bent wel verantwoordelijk om die genade dan ook aan de gemeente ten goede te laten komen. Dat is jouw taak. Doe het, zegt Paulus. Doe het. Heb je het ontvangen? Doe het dan. Heb jij genade ontvangen om barmhartigheid? Oh, dat is zo'n mooie talent. Ik prijs dat soort talenten, want ik heb ze zelf niet zo. Barmhartig, dat zijn mensen die echt deernis kunnen hebben met een ander die in de ellende zit. Dat vind ik zo bijzonder. En Paulus zegt, doe dat, want de gemeente heeft dat nodig. En de Heer heeft jou daarvoor willen gebruiken om dat te gaan doen. Oké, okay, dan gaan we naar 1 Korinther 12. Want ik heb al gezegd, daar betekent genadegave heel iets anders. En als ik het over 1 Korinther 12 heb, dan zijn punt 1 en 2 charismata en bedieningen. In dit hoofdstuk. En die moet je goed onderscheiden. Bedieningen is het makkelijkst uit te leggen. En eigenlijk vanaf vers 12 in hoofdstuk 12, nou laten we zeggen vanaf vers 14, daar heeft hij het over de onderdelen van een menselijk lichaam. Waar zit ik nou toch eigenlijk te kijken? Ik zit in 2 Korinthe, geen wonder dat het niet klopt. Hier in 1 Korinthe 12, een lichaam, vers 14, bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, was ik maar een hand. Kijk, dan kun je die duim zo tegenover al die handen, maar dat kan ik met mijn grote teen niet. Ja, ik kan ook niet grijpen, ik kan eigenlijk niet zoveel. Al die dingen die een hand kan, dat kan ik niet. Ja, wat is dat nou toch voor onzin? Probeer maar eens op je handen te lopen de hele dag. Ik zou het nog geen meter kunnen, maar de hele dag. Die voeten van mij, dat is een wonder van techniek. Ongelooflijk. Als je dat nagaat, hoe een voet gebouwd is, geconstrueerd. Met al die botjes die allemaal moeten functioneren. Al die spiertjes. En dat moet het hele lijf van 100 kilo dragen. 1,91. En dat doen die twee voetjes van me. Dat is zo belachelijk als die voet zegt, oh, was ik maar een hand. Stel je voor dat ik onder ook twee van die handen had. Dat was onhandig. Ja. Stel je voor dat ik 4 voeten had. Dat was onvoetig. Ja. Maar dat is zo gek. Mensen kijken naar een ander. Oh, kon ik dat ook maar. Kon ik ook maar daarvoor iets uitleggen uit de Bijbel? Ja, dat zie je voor je. Al die stoelen leeg en hier staan ze te dringen om allemaal dingen uit te leggen. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Paulus zegt, we hebben die verscheidenheid nodig. En we hebben allemaal onze eigen bediening. Hier gaat het niet over gaven, hier gaat het over bedieningen. En als je dat een zwaar woord vindt, zeg dan taken. Geestelijke taken in de gemeente, ook natuurlijke taken in de gemeente. Daar hebben we het gisteravond al over gehad. En je hebt die hele veelheid van taken nodig. En het is absoluut belachelijk om naar iemand te kijken en denk, och, kon ik maar wat hij kon. Waarom? Is jouw taak minder? Hebben we jouw taak niet nodig? Stel je voor dat een oog zou zeggen tegen het oor, oh, was ik maar een oor. Dan had ik 4 oren en ik kon niks zien. Of ik had 4 ogen en ik kon niks horen. 2 is zat. Ik heb thuis een verscheidenheid nodig. Ik schiet er niet mee op als ik 6 ogen heb. En daarvoor 2 oren en een hand moet in, 2 handen moet inleveren, of weet ik veel. Ik heb de verscheidenheid nodig. Ik heb en die 2 handen nodig, en die 2 ogen, en die 2 oren, en die 2 voeten. De verscheidenheid is zo belangrijk. En dat is, maar dan gaat het dus over bedieningen. Als Paulus bijvoorbeeld zegt, spreken alle in tongen, dat wordt heel vaak verkeerd begrepen door mensen die iets bezwaar hebben tegen tongentaal. Die zeggen van, hier staat het toch heel duidelijk, spreken alle soms in tongen. Nee dus ze spreken niet allemaal in tongen. En bij jullie spreken ze wel allemaal in tongen, dat Paulus zegt, dat moet helemaal niet. Maar dat staat, dat bedoelt hij helemaal niet. U weet dus wel wat hij wel bedoelt, begrijp ik. U zei zo spontaan, nee. Oh, u bent het. Wat bedoelt u dan?
Ja. Dat er ook nog andere gaan.
Ja, mevrouw. Gaat u door voor de 1000 euro? Ja. Dit is geweldig. Gaat u door voor de koelkast? Ja, geweldig. Dat is het. Je moet het zo lezen. Spreken alle soms in tongen? We hebben bij ons in de gemeente een gemeente van tongensprekers. We hebben geen leraar, we hebben geen herders, we hebben geen evangelisten. We hebben geen troosters, geen barmhartigheidsgaven. Maar allemaal kunnen we goed in tongen spreken. Dat is ongeveer als, ja, ik heb een lichaam dat bestaat uitsluitend uit oor. Je zegt wel eens, ik ben een en al oor. Nou, zulke mensen kunnen zeggen, ik ben een en al oor. Van top tot teen zijn zij oor. Wat heb je daaraan? Dat is geen lichaam, dat kan niet functioneren. 2 is zat. En dat is... Paulus zegt, er moet verscheidenheid zijn. Dus als we wel eens de indruk geven dat we erg veel nadruk leggen op tongentaal, dat is dan ook, dat moet je ook niet. Je moet op alle 9 charismata nadruk leggen. En dan moet ik dat andere punt uitleggen. Wat zijn nou die charismata, die genadegaven? Dat moet je elke keer in het verband zien, want het is hier niet hetzelfde als in Romeinen 12. Charismata hier zijn geen bedieningen. Niemand heeft een bediening om de hele dag woorden van wijsheid uit te spreken. Ja, wat doe jij? Ja, ik zit overal woorden van wijsheid. Dus dat is mijn bediening. Nee, natuurlijk niet. Of de genadegaven van geloof. Wat zit jij daar te doen? Ja, ik zit de hele dag geloof te hebben. Dat is mijn bediening. Geloof. Dat is geen bediening. Geloof heb je nodig op het moment dat je godsvertrouwen geschokt dreigt te worden. Of dat de gemeente een geweldige stap vooruit moet doen. Of dat je een enorm wonder van de Heere God nodig hebt als er ziekte of als er gebondenheid is of wat dan ook. Dan heb je geloof nodig. Iemand zei eens tegen Moody, die grote 19e eeuwse evangelist, of die genade had om op de brandstapel te sterven. Toen zei hij, nee. En dat heb ik ook helemaal niet nodig. Ik heb genade nodig om vanavond het evangelie in deze stad te verkondigen. Ik heb helemaal geen genade nodig om op de brandstapel te sterven. Maar, zei hij, als het ooit zover mocht komen dat dat moet gebeuren, dan vertrouw ik het op dat de Heer me dan die genade zal geven. Je hebt niet constant woorden van wijsheid nodig. Je hebt niet constant geloof nodig. Maar er zijn van die kritische momenten dat de Heer het geeft. Dat is een charisma in deze betekenis. Een brokje genade dat hij geeft als je het nodig hebt. Oh Heer, wat moet ik nou doen? Strek je hand uit en laat die zee van een gescheiden worden. Zodat het volk kan doortrekken. Dat kan nooit van de Heer zijn. Dat is zo'n belachelijke opdracht. Dat bestaat niet. Het idee alleen al. Stok uitsteken dan de zee. Nee. Mozes, dat is Oude Testament. Mozes kreeg op dat moment de genade om te geloven. Ik gebruik het woord gaaf helemaal niet. Hij kreeg een dot genade om die staf inderdaad uit te spreken. Terwijl elk verstandig mens zou zeggen, jongen, dat is absoluut belachelijk. Voelt u wat ik bedoel? Je hebt toch niet constant woorden van wijsheid nodig? Ik moet er niet aan denken constant omringd te zijn met mensen die allemaal woorden van wijsheid spreken. Maar er zijn momenten in mijn leven dat ik ontzettend blij ben dat iemand tegen mij een woord van wijsheid spreekt. Als ik ontredderd ben, ik denk, wat moet ik nou toch doen in vredesnaam? Wat moet ik kiezen? Ik weet het niet. Dat er dan iemand is die een woord van wijsheid spreekt, waarvan je onmiddellijk voelt, dat is van de Heer. Begrijp je wat ik bedoel? Het zijn een heel bekend beeld dat ik graag gebruik. Ik heb niet van mezelf, maar het is wel erg handig. Dat is een bediening, daar heb je apparatuur voor nodig. Een timmerman die kan niet met zijn handen werken. Dat wordt helemaal niet. Hij kan wel heel stoer zijn. De keuken zodat ik allemaal met die handen kan. Maar dat wordt nooit een mooi stukje hout. Een stukje houtwerk. Dat kan niet. Je hebt een hamer nodig. Je hebt een nijptang nodig. Een schroevendraaier. Een zaag. Dat is die winkel van Rafael. Weet je nog wel? Of was je er niet bij straks? Ze was er niet bij. Ik zal nog wel even uitleggen straks. Maar je hebt het allemaal nodig. Stel voor dat iemand zegt, ik heb een woord van wijsheid. Dat is mijn gave. Dat is een timmerman die zegt, ik heb een nijptang. Verder heb ik niks nodig. Ik ben een nijptang. Ik ga door het leven al schroeven uittrekkende en spijkers. Nee, natuurlijk niet. Die man moet een mooi stukje houtwerk maken. Dan heeft hij een zaag om het hout bij uit elkaar te zagen. Hij heeft een nijptang nodig om de oude spijkers die erin zitten eruit te trekken. Of als hij een spijker verkeerd geslagen heeft. Hij heeft een hamer nodig om er nieuwe spijkers in te zetten. Hij heeft een schroevendraaier nodig om schroeven erin te zetten. Hij heeft gewoon alles nodig. Maar hij gebruikt niet alles constant. Je kan niet twee apparaten tegelijkertijd. Je kan niet en een hamer en een zaag hanteren. Maar de ene keer heeft hij een hamer nodig, de andere keer heeft hij een zaag nodig. Het is net als met een chirurg. Je zal toch operatiezuster zijn? Ik weet niet of je ook operatiebroeders hebt, dat zal wel. Je hebt ook vrouwelijke chirurgen besloten. Dus dan gaat er scalpel 17. Ik weet, daar heb ik geen verstand van hoor. De keer dat ik geopereerd ben, dan... Oh nee, dat is niet waar, ik ben nooit geopereerd. Eén keer was ik met vol bewustzijn bij. Er was een liesbreuk en mijn vrouw die had dat ook met vol bewustzijn meegemaakt. Dus ik dacht, ik laat me niet kennen, ik wil ook alleen maar de ruggen prikken. Dat is de eerste keer dat ik echt in mijn binnenste heb gekeken, mag ik wel zeggen. Die dokter liet het ook zien, kijk, hier zit het loeder. Ja, ik vond het ook doodeng. Ik voelde me eventjes helemaal... Ik lag gelukkig al, anders was ik onderuit gegaan misschien. Het leuke was, die chirurg en zijn assistent-chirurg... die zaten met elkaar te praten, want die ene was wel eens op mijn bijbellezingen geweest. En die zei, ja, dit is wel interessant. Zitten ze over jouw lies heen gebogen... over jouw bijbellezingen te praten. Hoe kwam ik hier nou op? Dat heeft er totaal niks met het onderwerp te maken, notabene. Maar zo'n chirurg... Ja, precies, zo'n chirurg zegt ook... Scalpel, lancet, ja... Hij heeft niet op hetzelfde moment drie lancetten nodig. Hij kan er maar één tegelijkertijd hanteren. Maar hij zegt elke keer, dit heb ik nodig, dat heb ik nodig. En die operaties heeft het allemaal klaar liggen, is allemaal steriel. En die geeft hem dat aan. En als het verkeerde aangeeft, dan scheldt hij en vloekt hij, want dan onderbreekt dat zijn werk. Hij heeft elke keer iets nodig. Zo is dat met deze dingen. Ik kom wel eens discussies tegen van mensen zeggen... Oh, had ik maar één zo'n gave van die negen. Dan denken ze dat ze heel bescheiden zijn. Maar dat is helemaal niet bescheiden. Want de Heer wil ze alle negen aan je geven, niet allemaal tegelijk. En ook niet blijvend. Alsof je dus permanent een gave hebt van onderscheiding der geest. Dat zeggen we wel eens, maar we bedoelen dan gewoon dat die mensen een goed onderscheidingsvermogen hebben. Dat ze goed inzicht hebben in mensen. Mensenkennis. Maar dat is niet de gave van de onderscheiding der geest. Dat betekent letterlijk dat je weet wat voor geesten je mee te maken hebt. En de een heeft dat misschien vaker dan de ander, maar we kunnen dat allemaal ontvangen. Op het moment dat je het nodig hebt, geeft de Heer het. Hij is, mag ik het met eerbied zeggen, hij is de operatiezuster. En hij geeft het ons aan op het moment dat je het nodig hebt. En hij geeft ze alle negen aan. En hij geeft ze op het moment dat je het nodig hebt. En hij weet dat precies, maar wij weten het ook wel. Je zegt, adem nu maar een woord van wijsheid, een woord van kennis. Kon ik nu maar eens even de geesten proeven? Wat is hier nou precies aan de hand? He, stel je voor, moet ik hier nou om genezing bidden of gaat het in feite om verkeerde machten? Moet ik om bevrijding bidden? Dat is heel frappant, met psychische ziekten en heel veel mensen, oh, dan moet je bevrijding bidden. Dat is helemaal niet gezegd. Je hebt psychische ziektes die niks, een heleboel evangelische mensen lijken dat niet te weten. Maar je hebt psychische ziektes die puur natuurlijke oorzaken hebben. Wat zulke mensen nodig hebben is genezing, niet bevrijding. Sta je te schreeuwen tegen de demonen die er helemaal niet zijn? Die zitten een eentje verderop zich een rotje te lachen. Dat jij zit te schreeuwen tegen demonen die er niet zijn. Je moet alleen tegen demonen roepen die er zijn. Dus je moet goed weten wanneer moet ik om bevrijding bidden en wanneer moet ik om genezing bidden. Nou, dat is de gave van onderscheiding. De geest, Heer, laat het me zien. Dan kun je in oefenen. Ik bedoel, zo'n lancet en zo'n scalpel en hoe al die dingen mogen heten, daar moet je mee leren oefenen als chirurg. Anders dan gaat het echt helemaal, komen er grote brokken van. En zo is het ook met een hamer en ik ben daar niet zo handig in. Dus ik sla dan eerder op mijn vingers, maar je moet ermee leren leven. Gisteren hadden we het over het zwaard ook. Was het hier of was het ergens anders? Je moet met het zwaard leren oefenen. En zoals met die gaven ook, ga je ervoor openstellen. Denk dus niet van, oh, had ik er maar één van die negen. Nee. En je kunt ze alle negen krijgen, alleen niet allemaal tegelijk. Maar op het moment dat je het nodig hebt, en dan neemt de Heer het weer weg tot de volgende keer dat je het nodig hebt. Dus niemand heeft een permanent vermogen om zieken te genezen. Je ziet wel dat sommige mensen daarin een bediening hebben. Die ontdekken als zij zieken de hand opleggen, dat vaak mensen genezen, zo vaak dat ze denken, jongen, zou de Heer soms willen dat ik daar een bediening van maak? Ik kom vanzelf naar je toe. En andere mensen, daar gebeurt het ook wel eens een keer. Maar niet zo vaak dat ze nou denken, ik ben nog nooit op de gedachte gekomen om een genezingsbediening te beginnen. Maar ik bid wel voor zieken. En binnenkort hebben we op de Bethel ook weer een genezingsweekend. En dan gaan we bidden voor de zieken. En dat is heerlijk. Maar het is niet mijn eigenlijke bediening. Maar we mogen het allemaal doen. Jullie net zo goed als ik. Bij voorkeur doe ik het ook zelf niet. Ik preek erover. En we hebben een anoniem gebedsteam, bij wijze van spreken, die niemand kent. Die doen het. Want ik wil niet de indruk wekken alsof ik op dat punt meer kan dan een ander. Ik kan het uitleggen. Dat is mijn kant. Ik leg het uit. Hoe het zit met die genezingsbediening. Maar ik heb graag dat anderen, waar de mensen niet zo gauw van denken, oh, nou, die moeten we gaan, die is zo goed erin. Ik zeg het ook, als het hele stel daar staat, dan zeg ik, dan ga je niet zitten uitkiezen, want je kunt het toch niet weten, hoor. Het enige dat ik kan zeggen, als er een kind tussen staat, zou ik daar naartoe gaan. Want die heeft nog weinig teleurstellingen meegemaakt. Die heeft een ongekunsteld geloof. Wij denken altijd, joh, steen is voor dat het niet wordt. Maar die kind heeft het niet, dus ik zou naar dat kind gaan. Terwijl jij me denkt, oh, dat is zo'n beginnetje. Nee. Nee. Maar dat is niet mijn bediening. Maar daarom gebeurt het wel eens een keer. Mijn bediening is leraar. Maar zelfs als leraar staan al die negen gaven mij te beschikken. Vroeger snapte ik dat niet. Vroeger dacht ik dat het puur natuur was. Een leraar, dit moet iemand zijn die goed kan uitleggen. Maar dat is helemaal niet waar. Het is een geestelijke bediening. Een leraar moet het zo kunnen uitleggen dat het niet alleen maar in de hersens van de mensen terechtkomt, maar dat het de harten raakt. Joh, ik was zo opgelucht toen ik las wat er in Johannes 3 stond. Maar Nicodemus zegt, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden, want niemand doet zulke tekenen als u. Toen dacht ik, ah, het is ook voor de leraren. Kijk, wij staan wel onderaan in het rijtje. Apostelen staan boven. Profeten, evangelisten, herders. Daarom ben ik ook zo nederig, ik sta onderaan. Ik ben heel nederig. En het mooie is, ik laat me er niet op voorstaan. Dat is juist zo mooi. Nee, ik sta onderaan. Maar het is ook voor de leraren. Ik snapte vroeger altijd waarom apostelen wonderen en tekenen mochten doen. En de profeten ook, en de evangelisten. Dat kon ik me allemaal voorstellen. Herders ook natuurlijk, is allemaal nuttig voor ze. Maar een leraar, waarom moet die nou wonderen en tekenen kunnen doen? Totdat ik begreep, veel beter begreep. Een leraar moet ook dingen kunnen uitleggen, zodat ze de harten raken. Laat ik een simpel voorbeeld geven. Toen ik terugkwam uit Afrika, waar ik zoveel wonderen en tekenen had gezien, was het mijn verlangen om dit ook in Nederland te gaan vertellen. Maar in de eerste plaats was het mijn sterke kant om het uit te leggen. Dus ik begon het uit te leggen en ik was ergens uitgenodigd, ik weet nog precies waar ze in Rotterdam, om over een avond over genezing te kunnen praten. En toen reed ik naar huis en toen zei de heer tegen mij, zei, dat mag je nou nooit zomaar doen. Je moet niet alleen maar erover praten. Als je erover praat, moet je het ook doen. Dan moet je niet zeggen, heer, dat kan ik niet. Dus wat deed ik de volgende keer? Zei ik, nou, ik ga algemeen gebed bidden voor de zieken. En dan echt proclameren. Niet alleen maar wilt u. Ik ga dat proclameren over mensen. En dan zien we wat er van komt. Ik dacht, nou, in Nederland werkt dat vast niet zo goed als in Afrika. Totdat iemand zei, weet je nog die avond dat je daar en daar was? Toen heb je gebeden. Op het moment dat jij bad, raakte de Heer mijn rug aan of wat het ook is. En ik voelde de kracht van God, de warmte als een energie. Ik stond, huh? Dus het werkt ook in Nederland. Het was in Friesland notabene. Kun je nagaan. En dat gaf me zo'n boost. Om het op zijn Fries te zeggen. En toen, dat gaf mij mijn moed om door te gaan. En het gebeurt niet zoveel dat ik naast mijn schoenen ga lopen, maar het gebeurt gelukkig genoeg om ermee aan de gang te blijven. Laat ik het maar zo uitdrukken. Maar ik moet er niet alleen over preken. Als ik erover preek, dan moet ik ook voor de zieken gaan bidden. Maar zo is met een heleboel van dit soort dingen. Ja? Dus elke bediening heeft ze alle negen nodig. Goed, in sommige bedieningen kun je zeggen dat sommige genadegaven wat meer voor de hand liggen en wat vaker voorkomen. Dat spreekt vanzelf. Maar laten we direct toegaan naar die vijf bedieningen. We moeten een beetje opschieten. Naar die, nou, valt trouwens wel mee. Naar die bedieningen in Efeze 4. Maar ik wil nog één ding zeggen, want ik had jullie beloofd over drie punten te spreken. We hebben het gehad over de charismata in 1 Korinthe 12. We hebben het gehad over de bedieningen. En hier staat nog weer iets moois. We hebben het gehad over geloof. We hebben het gehad over genade. En hier staat het woord liefde. Aan het einde van 1 Korinthe 12 zegt Paulus, en ik wijs jullie een nog hogere weg. En dat is de weg van de liefde. Sommige mensen denken, de liefde is de grootste genadegave. Wel, nee, daar gaat het helemaal niet over. Of die zeggen van, zie je, die tongen is allemaal niet belangrijk. Je moet lief hebben. Ja, dat is appels met peren vergelijken. Dat heeft niks met elkaar te maken. Je moet allebei doen op zijn tijd. Nou, liefde moet je altijd doen. Nee, de liefde waar hij het in 1 Korinthe 13 over heeft, is de motivatie bij alle gaven. En dat is niet de liefde voor jezelf. Heel veel gaven, vooral de gaven die wat meer in de openbaarheid treden, die lopen het gevaar dat een eigen liefde ontstaat. Je gaat van jezelf houden. Je zegt, nou, dat heb je aardig gedaan, ouwe Neil. Ik weet van een voorganger, daar kwam een zuster naar hem toe en die zei, oh, dat heb je mooi gepreekt vandaag. Nou, zei, je bent al de tweede die het zegt. Oh ja, wie was de eerste? De duivel. De duivel is ook al, dat heb je mooi gezegd. Nou, was het niet zo aardig misschien tegenover die mevrouw. Maar het was wel goed. Je moet uitkijken met die dingen. Nou goed, wij zijn niet zo uitbundig in onze lofprijzen, maar er zit een gevaar in. Je moet daar voorzichtig mee zijn. Die man of die vrouw die doet gewoon waarvoor hij de genade van de Heer ontvangen heeft. Het was ook niet in Nederland hoor, dat voorbeeld. Want wij hebben dat gevoel van doe maar gewoon, doe je net gek genoeg. En dat is heel gezond. Dat is heel gezond. Geen eigen liefde. Ja, dat ben ik toch weer goed. Maar liefde voor God. Want het is zijn gemeente. En liefde voor elkaar. Wat voor bediening je ook hebt. Apostel, ben je voor de gemeente. Profetieën, je krijgt geen profetieën voor jezelf. Daar heb je een andere voor nodig. Evangelisten doe je voor mensen om ze tot Christus te brengen. Herders, dat doe je om mensen op te bouwen en te stichten en terug te brengen bij de kudde. Leraar, dat doe je om mensen te onderwijzen. Het is allemaal gericht op anderen. Al die 9 genadegaven ook. Nou, bij de tongentaal kun je nog over twisten. Maar dat doen we vanavond niet. Maar in principe, het is allemaal voor de anderen. Dat helpt al zo ontzettend aardig goed. Er is geen enkele bediening die voor jezelf is. Je mag ervan mee profiteren als je degene bent die koffie zet. Jij mag ook een kopje opdrinken. Dus je mag er wel van meegenieten als de Heer dat zegenen wil. Maar het is altijd gericht op die ander. En daarom is dat motief van de liefde zo belangrijk. Als je het gaat doen voor het geld, of je gaat het doen voor je nummer, of je gaat het doen alleen maar omdat je het zelf zo leuk vindt, zal er geen zegen op die bediening rusten. Je moet het doen omdat je van mensen houdt. Omdat je weet dat het belangrijk voor ze is dat ze zo'n type bediening als die van jou ontvangen. Omdat ze daardoor gezegend worden. En dan moet je ook graag verlangen, dan moet je het naar verlangen, dan moet je fijn vinden. Natuurlijk zit er een stukje wat dan met een modern woord zelfverwerkelijking heeft. Natuurlijk is het niet erg als je voldoening van je werk hebt. Maar dat is bijzaak. Het echte motief, daar gaat heel hoofdstuk 13 over, is dat je het doet uit liefde voor degene die je bedient. Het maakt niet uit welk plekje je in de gemeente inneemt. Dat plekje dat je inneemt, daarin moet je dienen uit liefde voor de ander. En dan moet je je goed afvragen, waarvoor doe ik het eigenlijk nog? Alleen omdat ik het zelf zo leuk vind? Of is het om mensen te dienen? Goed, tenslotte, Efeze 4. Dat derde grote passage. En in Efeze 4 hebben we weer wat andere punten. Het overlapt natuurlijk gedeeltelijk. Laten we beginnen en dit ga ik weer even lezen, in vers 7. Aan een ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Kijk, nou is niet de maat van het geloof, dat is bij ons. Dit is de maat waarmee Christus geeft, dat is soeverein, dat maakt hij uit. Hij geeft ene gave aan de ene persoon en een andere gave aan de andere persoon. Dat maakt hij uit. En dan verder in vers 11. Hij, Christus, is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, snapt niet waarom dat niet gewoon evangelisten mag heten in deze vertaling, herders en leraren. Waarom? Omdat het zo leuk is voor die mensen dat ze dat soort dingen kunnen doen? Nee, dat is bijzaak. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Een veelheid van woorden daar aan het eind. Volmaakt of volwassen mens en dan tot volle groei gekomen, volle rijpheid gekomen, volheid van Christus. Geweldige maatstaf. Met andere woorden, wat we hier vinden is, ten eerste in vers 7, ieder van ons is daarin betrokken. Dat moet je dus onderscheiden van die 5 bedieningen. Die 5 bedieningen zijn speciaal. Dat is het kerstje op de pudding. Iedereen heeft een bediening. Dus als iemand zegt, ik weet niet of ik een apostel, profeet of evangelist of herder of leraar ben. Nou, dat is helemaal niet erg, want de meeste van ons zijn het helemaal niet. Maar we hebben wel elk een bediening. Hoe die heet, dat is helemaal niet belangrijk als je maar doet. Maar daar zeg ik iets anders bij. Als je het mij op de man afvraagt, dan denk ik dat je wel elke bediening die er in de gemeente is op kunt hangen aan een van die 5. Ik daag jullie uit om een tegenvoorbeeld te noemen. Ik zou zeggen, alle leiderschap in de gemeente, op wat voor vlak dan ook, dat hoeven niet alleen maar de oudste te zijn. Je hebt ook de leider van het jeugdwerk of de leider van het ouderenwerk, of noem maar op. Je hebt allerlei deelgebieden ook. Maar iedereen die leiderschap, dat zijn er nog aardig wat in zo'n gemeente, neem ik aan. Dat zou in een of andere manier kunnen ophangen aan het apostelschap. Dat waren de grote leiders van de kerk in de begintijd. Ook interlokaal, maar dat laten we nu allemaal buiten beschouwing om het niet ingewikkeld te maken. Profeten, we hebben gezien straks aan de charismata in 1 Korinthe 12, dat moet u even goed snappen, dat we allemaal profetieën kunnen ontvangen. Elke gelovige kan een profetisch woord ontvangen. Alleen je moet niet de fout maken dat als jij wel eens een profetisch woord ontvangt, dat je dus een profeet bent. Nee, niet iedereen die een fiets repareert is wel eens een fietsenmaker. Iedereen die een band plakt, is daarmee nog geen fietsenmaker. Iemand die een bougie verwisselt in zijn auto, is daarmee nog geen monteur. Daar komt meer voor kijken. En dat wil zeggen, niet alles wat we doen is een bediening. Maar hier gaat het om de profetische bediening. En dat zijn sommigen van ons. Ik heb gisteren ook gezegd, koningen, priesteren, profeten. Er moet als het ware altijd een profetisch element zitten in elke bediening. Want elke bediening moet zijn tot stichting, vermaning en vertroosting. Maar sommige mensen hebben een bediening als profeet. Die mogen zich van mijn part zo noemen, meestal doen we dat niet. Maar T.B. Joshua in Nigeria, die ik heb leren kennen, noemt zich profeet T.B. Joshua. En ik heb met een mond open gestaan wat deze man op profetisch terrein kan. En ik durf rustig te zeggen dat iemand als Derek Prince, dat dat een apostolische bediening was. Nou, de andere drie zijn makkelijker. Het is makkelijker om te zeggen, die of die is een evangelist. Dat zijn dus niet mensen die wel eens het evangelie verkondigen, want dat moeten we allemaal doen. Zo simpel is het. Maar een evangelist is iemand die dat als bediening van de Heer heeft ontvangen. Dat is zijn core business. Mensen tot Jezus te leiden. En waar kan je zien of ze echt evangelisten zijn? Doordat ze hard schreeuwen. Nee, je kunt heel zachtjes evangeliseren. Waar kan je zien of iemand een evangelist is? Dat is een, als ik het zeg, dan zeggen jullie, oh, bedoel je dat? Dan zal ik het maar zeggen. Je kunt zien iemand die iemand een evangelist is als er regelmatig mensen tot geloof komen. Hoe kun je zien iemand die iemand een herder is? Als iemand, nadat hij met jou gepraat heeft, zich getroost, bemoedigd en gesterkt voelt. Dan zeggen ze, ik kan zo fijn met die persoon praten. Wel nee, die andere luistert alleen maar. Jij bent degene die praat. Maar hij luistert of zij luistert zodanig dat je het gevoel hebt en begrijpt mij helemaal. Ik heb zulke goede dingen gezegd. Dat is de gave van het echte luisteren. Hoe kun je weten of iemand een leraar is? Als de mensen na afloop zeggen, hé, nou snap ik het. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Dat wil zeggen, of je het hebt, dan kun je wel inbeelden. Je kan wel inbeelden dat je een leraar bent. Maar als de mensen zeggen, nou, ik dacht dat ik het snapte, maar nou snap ik er helemaal niks meer van. En dat gebeurt keer op keer, dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar als dat keer op keer gebeurt, dan moet je toch afvragen of je niet wat anders moet gaan zoeken. En als de mensen zeggen, oh nee, die wil ik niet thuis op bezoek hebben, want dan voel ik me nog ellendiger dan voor die tijd. Dan moet je afvragen of pastoraal werk jouw terrein is. En als jij eraan komt om de evangelie te verkondigen, iedereen loopt weer gillend weg, dan moet je je afvragen, is dat jouw... Maar zo simpel is het toch? Je moet niet luisteren of mensen zich inbeelden of ze een bepaalde bediening hebben. Kijk naar de resultaten. Natuurlijk zijn beroemde voorbeelden van mensen die jarenlang geëvangeliseerd hebben zonder enige vrucht, waar dan pas veel later een geweldig werk is ontstaan. Dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar normaal is het, als je een bediening hebt, als iemand een apostolische bediening zegt te hebben, maar hij doet geen pionierswerk op allerlei braakliggende terreinen, hij heeft geen leiderschapsbediening en dat soort dingen meer. Als iemand zegt, ik ben een leider en niemand luistert naar hem, sorry, dan is het toch iets mis. Dus daarin hebben we dan ook elkaar weer te ondersteunen. Zeg je, broeder, zussen, weet je nou wel zeker dat dit jouw bediening is? Ik heb dat meermalen meegemaakt. Is dit nou wel jouw bediening? Want ik zie aan de resultaten dat mensen dat zo niet van jou nemen. Dat het ook niet goed functioneert. Het werkt gewoon niet. Ja? Als je mij 3 stukjes houtwerk vraagt op te dragen, dan kun je afgelopen mij afvragen, is dat wel jouw bediening, Willem? Is dat niet... Houtwerk, is dat wel jouw voor? Nee, eigenlijk niet. Zou je dan misschien niet wat anders gaan proberen? Begrijp je? Want ik weet nu wel, dat wordt niks. Ik kan zeggen, ja, je hebt het niet geprobeerd. Nou, ik ben het niet van plan op. Ik geloof niet dat dat mijn sterke kant is. Iets moois te maken van hout. Ik heb grote respect voor dat soort ambachtelijke dingen. Juist omdat ik daar zelf zo'n klungel in ben. 2 linkerhanden. Ontzettend onpraktisch. Mijn vrouw heeft vaak beklaagd, had ik maar een handige man. Ja, ik... Wij moeten altijd vrienden laten komen om de klusjes bij ons in huis op te knappen. Kan ik niet. Wat heeft zij eraan dat ik leraar ben? Als ik nog niet eens een lamp kan verwisselen. Nou ja. Maar begrijp je, zo is het in de gemeente ook. Je hebt een bediening. Maar als de mensen dat zodanig niet ervaren, dan moet je je afvragen. Het is net als met Assurance Tourix, kennen jullie die? En het Asterix en Obelix. Dat is allemaal belangrijke literatuur, moet jullie allemaal kennen. Nou, er staat van Assurance Tourix, de meningen over hem zijn verdeeld. Hij zelf vindt dat hij mooi kan zingen, de rest van het dorp vindt van niet. Nou, ik kan je vertellen, als de rest van het dorp vindt dat jij niet mooi kan zingen, kan je toch beter wat anders gaan doen. En zo is het met elke bediening. Een bediening moet effect hebben. Het moet dienen tot opbouwing van het geheel. En elke bediening doet het op zijn eigen manier. Want in die opbouwing zitten ontzettend veel facetten. Goed, ik was bezig uit te leggen dat alle leidersfunctie aan het apostelschap gekoppeld kunnen worden. Dat je profetische bedieningen hebt, maar dat ook heel veel mensen daar goed in zijn. Een woorden van wijsheid en kennis, profetieën, dat neem ik nog even zo'n beetje samen. Het is niet helemaal precies hetzelfde, maar die kun je op een of andere manier ophangen aan die bediening. Er zijn heel veel mensen die een hart hebben voor het evangelie. Het zijn niet direct evangelisten, maar ze willen wel graag meewerken met allerlei evangelistische activiteiten. Je hebt allerlei mensen die goed zijn in pastoraal werk, die ook graag in een pastoraal team willen zitten. En je hebt altijd mensen die goed zijn om kinderen te onderwijzen, om jongeren te onderwijzen, om op een of andere wijze bij alle terreinen van onderwijs in de gemeente betrokken te zijn. Dus ik heb het niet over natuurlijke bedieningen nu, maar over de geestelijke bedieningen. Ik heb de indruk dat je ze altijd wel in een van die vijf kan ophangen. Probeer maar eens voor uzelf te verzinnen. Als u weet wat uw bediening is, of u die niet kan ophangen in een van die vijf, heel in het bijzonder. Dus het is toch weer niet helemaal het kerstje op de pudding. Het is echt iets dat ons allemaal wel aangaat. Op een of andere manier kun je dat altijd wel aansluiten bij een van die vijf. Zelden twee. Waarom zou de Heer je zoveel geven? Paulus, ja, die was herder, leraar, apostel, weet ik het allemaal. Maar er worden niet zo gek veel Paulussen geboren. Daarom zei ik straks al, als je een dominee wil en je wil een herder of leraar, meestal krijg je maar een van de twee, bijna altijd. Dat is ook helemaal niet erg. Dan vullen we elkaar prachtig aan. Dus aan de ene kant een ieder, zegt vers 7. Aan de andere kant die vijf bijzondere bedieningen die elkaar schitterend aanvullen. Waarbij je dan tegelijkertijd ook moet zeggen dat ieder op een of andere manier bij een van die vijf zich wel in het bijzonder kan aansluiten. En tenslotte, heel iets bijzonders dat we nog niet in de andere hoofdstukken hebben gevonden. En dat staat hier in hoofdstuk 4, vers 16. Vanuit dat hoofd, Christus is het hoofd, wij zijn de leden van zijn lichaam, krijgt het lichaam samenhang. He, uw lichaam wordt bestuurd vanuit uw hoofd. Dat wist u misschien nog niet, maar dat is toch echt zo. Daar worden die commando's afgegeven in het centrale zenuwstelsel. Die lopen langs al die zenuwbaden. Ik wil mijn pink bewegen. Dat komt hier vandaan, dat signaal. Komt niet uit mijn tenen. Dat komt van boven uit mijn hoofd. Dat signaal. Vanuit het hoofd vindt de sturing plaats. Zo is het ook in het lichaam van Christus. Alles komt uit het hoofd. Maar nou staat hier iets heel speciaals. Het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Maar ik wil even kijken naar die gewrichtsbanden. Je kunt spreken over alle delen van het lichaam. Maar het lichaam is niet een willekeurige optelsom. Waar ze maar een oor zit, maakt niet uit waar het zit. Nee, het maakt wel uit. Al die delen zijn ook weer op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Bij de meeste mensen zitten die twee oren links en rechts van hun hoofd. Dat is ook trouwens voor het horen ook verderweg het beste. Daardoor kun je dus, stereo horen. Die hebben twee oren. En als je ogen recht staan, als ze scheef staan, niet, maar als je recht staat, dan kun je ook stereo zien, dan zie je diepte. Mensen die scheel kijken, die zien dat niet, want die ogen die leveren maar één beeld op. Als je een lui oog hebt, ook niet. Die mensen weten niet wat ze missen. En zo is met handen, zoals met de voeten. Allemaal zitten ze ook op de goede plek. En dan ga ik nog een ander beeld gebruiken. Dat vooral hier met die gewrichtsbanden te maken. Wilt u even naar mijn arm kijken? Dat is een hele gewone arm. U ziet daar eerst een hand. Dat is misschien al vaker opgevallen. Dan zit er een pols. Die pols is heel belangrijk. Je hebt de neiging om te zeggen, je hebt hand, onderarm, bovenarm. Maar die verbindingstukken, die pols. Kijk eens hoe leuk, dat handje zo. Dat zit hem hier in de pols. Aardig, hè? En dan heb ik hier, dat heet elleboog. Leuk, hè? Daardoor kunnen die boven en die onderarm ten opzichte van elkaar vrijelijk functioneren. En dan heb ik hier ook nog een schouder zitten. Nou, dat is ongelooflijk. Trouwens, hier heb ik ook allemaal kleine gewrichtjes zitten. Waardoor, kijk eens wat ik met die vingers kan. Leuk, hè? Dat komt door die kleine gewrichtjes allemaal. Met andere woorden, je hebt niet alleen maar al die delen nodig. Al die botten. Je hebt ook nog gewrichten nodig om ze ten opzichte van elkaar te laten functioneren. Als je dat niet bedenkt, dan ga je jezelf zien als een gave die rechtstreeks van de Heer afhankelijk is en naar al die geloven om je heen functioneert. Maar die gewrichtsbanden herinneren mij eraan dat in een gemeente ook alle gelovigen ten opzichte van elkaar goed moeten kunnen functioneren. Dan heb ik nog helemaal niet over gaven of over talenten. Dat zijn de gewrichtsbanden. Als broeder X en broeder Y in de gemeente een pijnlijk gewricht hebben, als die niet soepel verlopen, en de gemeente is heel gevoelig daarop, dan gaat de gemeente daar iets van merken. Als het helemaal onder de oppervlakte kan blijven, goed. Maar als het ook nog mensen zijn met een belangrijke bediening. Stel je voor, het zijn twee oudsten, dat is een heel krass voorbeeld. Je moet zo, Bill Hybels heeft geschreven, je moet zo ontzettend streng zijn voor het nieuwe oudste die je opneemt. Ik weet wel, als je te streng bent, dan wil niemand meer. Maar het is zo belangrijk dat je geen paard van Troje bent. En dat hoeft niet in die persoon te liggen. Misschien is het wel het beste van het hele oudste team. Alleen hij past niet bij de oudste die er al zitten. Die gewrichtsbanden deugen niet. Het hoeft helemaal niet in hem te liggen. Dat kan wel aan de zittende oudste liggen. Maar die zittende oudste zitten er nou eenmaal. Ze moeten iemand erbij halen waar de gewrichtsbanden heel soepel functioneren. Ze moeten, ik zou bijna zeggen, een vriendenteam vormen. Het moet zo soepel tussen die mensen gaan, dat ze altijd naar de gemeente ook als een eenheid optreden. Net als de ministerraad treedt altijd naar buiten toe als een eenheid op. Tenminste, dat is de bedoeling. Af en toe lukt het niet helemaal. Dan gaan ze weer rollenbol. Dan zeggen ze allemaal weer wat anders over Oeruzgan. Die duil horen. Het is een beginnetje soms net. Het is toch bar. Zullen wij het maar eens over gaan nemen? Maar dat is toch onnozel. En dat is met een oudste raad ook zo. Je treedt als één man op. En als een paar gaan zitten smoezen. Ja, ik was het er eigenlijk ook niet meer eens hoor. Het is de vloek voor de gemeente. Is het afgelopen. We gooien een hele gezag te grabbel, een eigen gezag, maar ook het gezag van de hele oudste raad. Dus het is ontzettend belangrijk dat de gewrichtsbanden tussen die oudsten onderling zo soepel verlopen. Ik voel niks, ik heb nergens last van die vingers, die pols, elleboog, schouder. Allemaal even soepel. En dat moet ook. En dat geldt ook voor het pastorale team en dat geldt voor het zondagsschoolteam en ik weet niet wat voor teams allemaal in de gemeente. Het geldt natuurlijk in feite voor alle gelovigen allemaal toe. Maar als je met z'n 500 bent, dan ken je elkaar niet eens allemaal zo goed. Maar wel als mensen ook met enigszins samenwerken. Hoe staat het met de gewrichtsbanden? En kijk daar goed naar. Nou, ik vind dat ik zo langzamerhand lang genoeg gepraat heb. Jullie hebben nou 21 punten, gisteravond 12, vanavond 9... 21 punten, dan kunnen jullie tot eind januari het wel mee doen.